ja, hij begon te praten. En dan op een gegeven moment ging een student een beetje protesteren dat er pauze wilde. In de rij voor de koffieapparaat kletste hij gewoon door. En dat, het stopte echt niet. Het was heel leuk. Het was heel echt.
Je luistert naar Giep, een Airborne Original podcast over één van de meest markante reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. De grondlegger van een compleet nieuwe industrie die nog tot op de dag van vandaag voortbouwt op zijn gedachtegoed. Mijn naam is Lisbeth Rasker. We zijn inmiddels in het begin van de jaren 90 aanbeland. De reclamewereld is een industrie van betekenis geworden. De budgetten van adverteerders zijn groot, net als de winsten van bureaus. Giep legt het uit in een radio-interview met Ischa Meijer.
Wat vindt u van het imago van de reclame?
Dat gaat er natuurlijk riant op vooruit. We hebben natuurlijk hele moeilijke tijden meegemaakt.
Wanneer?
Nou, eind 60 en vooral 70 jaren.
Waarom?
En nu is het een vak...
Als alle andere?
Nee, niet als alle andere vakken. Het is een vak waar heel veel mensen naartoe trekken. Het heeft een soort glamour ineens gekregen. Terwijl vroeger, ja, je mocht geen winst maken. Je mocht helemaal niet verkopen en laat staan reclame maken. Hè? Dus, mm-hmm. Nou, dat is passé uit. Nu is het gewoon jonge mensen vinden dat een fascinerend vak en dat is het ook.
Maar waarom was het ineens in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70?
Nou, dat had te maken met hoe de mensen tegenover de maatschappij in zijn geheel stonden. Ik hoorde meneer Van de Spek net zeggen.
Je zou kunnen zeggen dat de reclamewereld de puberteit achter zich heeft gelaten en nu een jongvolwassene is. Volgens Giep moet er wel nog het een en ander gebeuren voor de fase van echte volwassenheid wordt bereikt. Het hoofdstuk FHV zit er voor Giep zo goed als op. Hij komt nog wel opdagen, maar neemt geen deel meer aan de dagelijkse vergaderingen en wordt zo steeds minder zichtbaar binnen het bureau. Maar hij zit niet stil. Nu hij tijd heeft, kan hij zich eindelijk verdiepen in datgene dat hem al jaren interesseert. Onderzoek. En toeval of niet, juist nu krijgt hij een interessant aanbod van de Universiteit van Amsterdam. Of hij daar gastdocent wil worden.
Ik heet Edith Smit en mijn verbinding met Giep begon eigenlijk al tijdens de studietijd. Ik studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En daar kwam op een gegeven moment Giep als de nieuwe reclameprofessor. En die kwam een keuzevak geven. En ook onbezolderd, hij hoefde daar ook helemaal niets voor te krijgen. Dat wilde hij allemaal niet. En hij ging lesgeven.
Inmiddels is Edith hoogleraar persuasieve communicatie bij de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe mensen worden beïnvloed door reclame. Iets wat Giep destijds ook buitengewoon interessant vond.
Ik denk dat daar wel wat onderhandelingen zijn gebeurd. Want dat was, nou ja, in die linkse universiteit, in die tijd werd de reclame en commerciële communicatie werd echt als heel vies gezien. En dat kapitalisme, en dat kon eigenlijk helemaal niet. En dan ook nog iemand die zelf niet gepromoveerd was. Dat was wel een enorme aardverschuiving.
In die tijd is er geen enkele hogeschool of universiteit die studies aanbiedt over reclame of merken. Maar ondertussen groeit bij jongere generaties de nieuwsgierigheid naar het vak. Zo blijkt althans als Giep zijn colleges geeft.
Studenten stonden ervoor in de rij. Toen zaten we nog in het Oost-Indisch Huis bij de Oude Hoogstraat. Zo'n hofje, ja, het begon buiten die rij en die liep dan binnen verder. En ja, mensen wilden zich inschrijven voor dat vak. Dat zat binnen no time vol. Het was 2 uur met nog een pauze in het midden. Maar dat ging gewoon door. Ja, hij begon te praten en dan op een gegeven moment ging een student een beetje protesteren dat er pauze wilde. In de rij voor de koffieapparaat kletste hij gewoon door en dat, het stopte echt niet. Het was heel leuk, het was heel echt. Hij was zelf zo onder de indruk van de wetenschap en hij was zelf zo bezig met wat hij allemaal gelezen had over het motiveren van mensen, over het onbewuste, over alle dingen die eigenlijk uit de wetenschap kwamen. Hij wilde juist heel graag doseren over hoe werkt de consument, hoe denkt de consument, hoe werkt reclame nou eigenlijk. Terwijl de studenten heel vaak voorbeelden vroegen. Die zagen hem als van degene die alles wist van alle campagnes. Dus dat was altijd een heel grappig spanningsveld. Het was wel, die lessen waren soms wel onmogelijk om te volgen hoor.
Ja, ik ben Peter van Moensoekooi uit Amsterdam. En ik ben een kind van Giep, zou je kunnen zeggen. In de zin van dat ik door hem ben opgeleid en geïnspireerd en geraakt. Ja, een merkdenker ben geworden.
Peter is inmiddels senior redacteur van onder meer Marketing Tribune. Hij was als student aanwezig bij die eerste momenten dat Giep zijn entree maakte in de wetenschappelijke wereld.
Het eerste college zaten we daar met iets van, nou, ik denk 180 studenten. En toen kwam er een soort karretje binnen. En Giep die zei van, nou, ik heb geen boeken hoeven jullie te kopen, maar ik heb hier de lesstof. En toen had hij voor iedere student, dus kun je nagaan, maal 180, een meter aan ordnermappen. 12 ordners per student. Dus de halve collegezaal, de halve aula stond al vol met de meter van Giep, zoals die ging heten. Nou ja, en ik zou bijna zeggen, wat stond er niet in? En het gaf ook wel aan dat hij daarmee iets wilde zeggen van, ja, er is zoveel over merken, wil ik jullie vertellen. En het is zo schitterend en ik wil geen aspect onbenoemd laten. Je had meteen eigenlijk een hele merkbibliotheek voor de rest van je studie in de kast staan. Je kon het niet eens in je rugzak, dus liep iedereen daar door centrum Amsterdam met die meter te slepen.
Het grootste deel van zijn tijd besteedt Giep nu aan onderzoek. En één dag in de week geeft hij college. Natuurlijk heeft hij veel ervaring en veel kennis, maar maakt hem dat ook een goede docent? Andy Mosmans is in die tijd een protégé van Giep. Als er iemand antwoord op die vraag kan geven, is hij het.
Kijk, één is, hij heeft natuurlijk ontzettend veel te vertellen, maar zijn hoofd zit te vol. Dus de manier waarop hij het vertelt is niet per se heel vloeiend. Hij was altijd zenuwachtig. Altijd, dus het maakt niet uit of hij nou voor 1 of voor 100 mensen moest spreken. Altijd zenuwachtig, tot en met dat hij ongeveer zijn voet in de prullenbak stapte of viel. Daardoor ook soms moeilijk te verstaan, omdat hij gewoon te zenuwachtig praatte. En ook niet per se heel interactief of zo. Hij zit veel te druk met zichzelf en met wat hij allemaal wilde vertellen. Dus eigenlijk was hij niet, laten we zeggen, denk ik, de ideale leraar per se in hoe je dat doet. Maar ja, hij was wel Giep Frans en hij had heel veel te vertellen. Ja, zo deed hij dat. Dus eigenlijk een beetje stuntelig, rommelig, zenuwachtig. Maar ja, veel inhoud. Giep Fransen. Prima.
De colleges van Giep worden steeds populairder onder studenten. Maar onder zijn collega's zit dat anders. Als self-made wetenschapper op een commercieel gebied wordt hij op de universiteit namelijk met argusogen bekeken.
Die hadden zoiets van, wat is dit? En, een soort lofzang op reclame. En hij heeft geen eens een titel. En Giep heeft zich daar echt in moeten vechten. Dat is ook wel weer goed dat hij werd uitgedaagd. Maar soms dacht ik ook van, jongens, zien jullie wel wat voor een bijzonder man hier is binnengekomen? Nou, door zijn keiharde werken en inderdaad die meter van Giep. En er kwamen daarna nog heel veel meters als je weer verder ging. Ik ben bij hem afgestudeerd en dan kreeg je iedere week pakken met kennis die hij dan specifiek voor jouw onderwerp had uitgezocht. Heeft hij zich bewezen en heeft hij volgens mij die kritiek ook weggenomen bij de meeste andere collega's.
Giep heeft in zijn leven vaker met het bijltje gehakt. De gevestigde orde opschudden en laten zien dat het anders kan. Met FHV veranderde hij de reclamewereld en nu is het tijd om een impuls te geven aan de wetenschap.
Er zijn ook veel reclamemakers die zeggen van, de reclame is een mulovak. Dat is een beetje een ouderwetse gedachte. Maar als er dan ineens iemand opstaat, en dat heeft Giep gedaan, die zei van, nou, dat hele merkdenken, dat is geen onzin. En ik ga dat bewijzen. Een merk is een abstract ding. Maar hij heeft op honderden manieren aangetoond dat je daarmee waarde kan creëren en dat het ook waarde heeft en dat het iets kan veranderen en nou, dat het hele bewegingen en consumentengedragingen kan creëren. En dat is zijn missie geweest. En heeft er een wetenschappelijke bewijsvoering aan toegevoegd. En ik denk dat we daar dankbaar voor mogen zijn. En dat het ook echt heel interessant is nog steeds.
Werkend op de universiteit beseft Giep dat hij niet alleen de jongere generatie aan het opleiden is, maar ook zijn collega's. Zij maken kennis met een totaal nieuw vakgebied. Ondertussen merkt Giep dat hij zelf ook nog het een en ander te leren heeft. Zeker als het gaat om het doen van onderzoek op een academische manier. Hij heeft, kortom, wat hulp nodig.
Ik ben Miri Hogebrugge. Ik was student communicatiewetenschap. En ik was een beetje zo in de tweede helft van mijn studie. En toen moest ik ook stage gaan lopen. En dat vond ik nog wel
lang. Mary studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Een docent van haar weet dat Giep op zoek is naar een stagiaire.
Nog diezelfde week zei Giep, kom even bij mij langs op kantoor. Dan maken we wat afspraken. Dus ik ging met de bus naar Amstelveen. En daar ontmoette ik Giep. Die zat achter zijn bureau en die keek op. En die zei, nou, hartstikke leuk. Wanneer kan je beginnen? Als hij dan binnenkwam 's morgens, dan kwam hij als eerste bij mij langs. En dan ging hij op bureau zitten. En vraag hoe het ging en wat ik allemaal ontdekt had. En dan had hij nog weer wat uitgescheurd en meegenomen voor mij om te lezen. Of had nog een boek gevonden. En dan nam hij alle tijd voor. En zijn assistentes die stonden dan voor de deur. Die zeiden, Giep, je moet naar een vergadering, je bent te laat. Ja, ik kom zo. Dus hij liet dan iedereen wachten om even met zijn studenten te praten. Dus hij gaf je altijd zo het gevoel dat je met iets heel waardevols bezig was. In ieder geval was wel duidelijk dat het voor hem heel erg veel waarde had, die onderzoeken allemaal doen.
Tussen Mary en Giep klikt het meteen. En Mary krijgt gelijk een interessante stageopdracht. Ze moet uitzoeken wie er bij reclamecampagnes bepaalt welk medium precies wordt ingezet. Ondertussen heeft Giep zijn draai helemaal gevonden als wetenschapper. In Naar de Vesting heeft hij een eigen kantoor opgezet, inclusief een omvangrijke bibliotheek aan vakliteratuur. Hij is bovendien bijzonder hoogleraar geworden. Mary besluit om na haar stage bij hem af te studeren.
Dus dat was heel erg leuk, want het bleek dat ik de eerste student was die hij op die manier zou gaan begeleiden. En toen die scriptie eenmaal was afgerond, toen zei Giep, je komt nu toch wel bij me werken. Eenmaal daar bij Giep in Naarde aangekomen, was het de bedoeling dat ik hem hielp schrijven. Want hij wilde artikelen schrijven om eigenlijk ook in de universitaire wereld veel beter duidelijk te maken. Wat is nou eigenlijk een merk? En hoe bouw je merken? Ook hoe werkt reclame om die sterke merken te helpen ontwikkelen? Ik denk dat de collega's aan de universiteit dachten toen Giep Fransen bijzonder hoogleraar werd. Van, nou, dat gaat over hoe kun je meer producten verkopen? Echt heel commercieel. Maar wat Giep hem wilde laten zien is dat merken eigenlijk hele interessante psychologische fenomenen zijn. Dat het eigenlijk mentale concepten zijn waarmee je mensen kunt verleiden of boodschappen overbrengen. En dat hoeft niet altijd direct over kopen te gaan.
Giep en Mary schrijven samen een artikel waarin ze de functies van het merk vastleggen. Waar is het allemaal begonnen? En op wat voor manier hebben de associaties en emoties die wij bij merken hebben invloed op ons zelfbeeld en de keuzes die we maken?
Die drijfveren van mensen herkennen en weten hoe je daar als merk invulling aan geeft. Dat hele idee van waarde en centrale waarde, dat vond Giep ook waanzinnig interessant.
Giep probeert de praktijk te verbinden aan de wetenschap. Hij wil met zoveel mogelijk mensen zijn ideeën en kennis over het merk delen. In de eerste plaats natuurlijk met zijn studenten, de nieuwe generatie reclamemakers, maar het liefst ook met anderen in het vak.
Maar af en toe een afstuderen en misschien zelf wat schrijven, dan zijn de resources snel beperkt.
Kortom, alleen als hoogleraar aan de universiteit krijgt hij onvoldoende voor elkaar. Hij bereikt een relatief klein publiek en ook het doen van onderzoek kan slechts in beperkte mate.
Toen bedacht hij, als ik daar nou een stichting voor opricht, dan met een derde geldstroom, dan kan ik veel meer tempo maken, meer studies laten doen en dus sneller eigenlijk die wetenschappelijke inzichten ontwikkelen waar de praktijk op zit te wachten. En zo ontstond SOC. SWOC is Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Een hele mond vol. SWOC werd gefinancierd met een derde geldstroom, wat inhield dat Giep eigenlijk zei, we gaan begunstigers zoeken in de praktijk, adverteerders die bijdrage willen leveren, zodat we dat geld kunnen gebruiken om onderzoek te doen. En dan zijn we niet afhankelijk van de universiteit en kunnen we dus eigenlijk capaciteit zelf bepalen. En afhankelijk van hoeveel geld we hebben, zoveel onderzoeken kunnen we tegelijkertijd laten lopen. Want hij had ook zoiets van, ja, de mensen die nu in de reclame werken, die zijn daar een beetje ingerold, wat prima is. Maar we willen hoger opgeleide mensen in dat vak krijgen, zodat dat merkdenken ook een nog veel stevigere positie kan gaan innemen, ook bij adverteerders. Dat ook, zeg maar, reclame veel serieuzer nog een plek zou krijgen in het bedrijfsleven of in de organisaties.
Ik herinner me ook ergens in het oprichtingsverhaal staat ook dat hij eigenlijk gewoon bovenaan een fax heeft gezet, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. En vervolgens een fax heeft gestuurd naar de afdeling communicatiewetenschap, alsof het al bestond. Ja, dus SWOC is een stichting, een onafhankelijke stichting, maar zit wel heel erg binnen de Universiteit van Amsterdam. Het is een stichting gefinancierd door het bedrijfsleven, die eigenlijk wetenschappelijke kennis vertaalt op een manier zodat de praktijk er iets mee kan. Maar ook andersom, waar liggen nu problemen, waar is weinig kennis over, wat pakt de wetenschap zelf niet op en kan SWOC oppakken zodat er weer kennis ontwikkeld wordt voor de praktijk. Dus het doel is de kloof tussen wetenschap en praktijk zo klein mogelijk houden. Om kennis niet verloren te laten gaan. Ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is eigenlijk wat Giep zelf als allereerste heeft gedaan. Dus toen heeft hij 7 werkingsmodellen geschetst over hoe reclame eigenlijk werkt. De 7 reclamewerkingsmodellen van Giep, dat is ook de allereerste.
Samen met Meri schrijft Giep over de verschillende vormen van reclame. Ze onderzoeken op welke verschillende manieren adverteerders het gedrag van consumenten proberen te beïnvloeden. Fred Bronner is emeritus hoogleraar, oud-collega van Giep en uiteraard bekend met de reclamewerkingsmodellen van Giep.
Dus had hij awareness, dus de kennis over een merk, persuasion, de USP's van zo'n merk, likability, het warme gevoel, of sales response, naar de winkel rennen en 3 halen, 2 betalen. Die modellen, dat was heel aansprekend, dus een paar van die dingen die nu heel simpel lijken, dat iedereen zou zeggen, als ik dat nu zou vertellen aan studenten, ja, natuurlijk. Maar zo natuurlijk was het niet, want daarvoor werd het nauwelijks zo duidelijk allemaal gedaan. Het was een analytisch kader wat voor iedereen te begrijpen was en duidelijk. En wat zo'n onderzoek dan structureerde. En voor die tijd werd eigenlijk nooit zo gespecificeerd in welk model. Nou, dat gaf een enorme boost voor die commerciële wereld. Dus al die bureaus die gingen nou eigenlijk veel meer niet alleen dat bereik doen, maar ook die effectmetingen van die campagnes. Je moet dan ook weten of het gewerkt heeft. Dus dat is die accountability, een soort verantwoording afleggen dat je je geld nuttig hebt besteed. Het was misschien het spoor waar Giep op zat en de duidelijkheid van het model en de begrijpelijkheid ervan. Maar het was misschien ook het tijdsbeeld van dat opeens het besef kwam. We moeten niet alleen kijken of de kans groot is dat ze het in de libellen lezen, maar ook nagaan of ze het gelezen hebben en of ze er iets over dat merk van hebben opgestoken.
De tijd van zomaar geld in reclame stoppen is voorbij. Hoe meer wetenschappelijk onderzoek je als bureau hebt om je strategie te onderbouwen, hoe beter.
Maar daarna zijn meerdere wetenschappers zijn ook bezig geweest met die modellen om te kijken van, professor Fransen heeft dat nou al gezegd, de 7 werkingsmodellen. Maar vinden we dat dan wel terug als we inhoudsanalyse doen van allerlei reclamespotjes of wanneer we andere wetenschappelijke literatuur eraan koppelen, is daar nog een hiërarchie in? Zijn sommige modellen belangrijker dan andere modellen? Dan zie je eigenlijk een soort steen in de vijver wordt dat natuurlijk ook wel genoemd. Dus het is ergens begonnen. En ik denk dat er zo 4 à 5 publicaties door de jaren heen zijn gekomen met steeds weer een stap verder om die modellen van hoe worden ze gebruikt? Zit er hiërarchie in? Kan dat gekoppeld worden aan alle andere psychologische inzichten? Dus dan zie je eigenlijk dat die modellen eigenlijk zijn eigen waarde gaan hebben en dat dat gebruikt wordt. Dus in de praktijk van de wetenschap en in de praktijk, in de reclamepraktijk.
Ondertussen begint SWOC flink te groeien. Met Giep als gezicht van de stichting is het geen probleem om sponsors te vinden. De modellen helpen dus met de verantwoording van budgetten en campagnes. Giep legt het belang hiervan uit in het radioprogramma De Ochtenden.
Ik probeer twee dingen te doen. Ik probeer binnen de praktijk belangstelling te krijgen en aandacht te krijgen voor datgene wat de wetenschap te bieden heeft.
Maar heeft de praktijk daar ook aandacht voor?
Daar heeft de praktijk minimale aandacht voor. Maar het moet wel gebeuren.
Dat, de praktijk, hebben we het over? Hebben we het over de adverteerder of hebben we het over het advertentiebureau? Nee,
ik heb het over beide. Ja. Ik heb het over beide. Dat vak bestaat bij gratie van het verzinnen van dingen die menselijk gedrag beïnvloeden. En er ligt een hele grote accent op het verzinnen van, noem het maar creativiteit. Zo die term gebruikt dat vak namelijk. Maar het is verzinnenlist. Moeten we iets leuks doen? Moeten we een grap maken? Moeten we schreeuwen? Moeten we fluisteren? Wat kunnen we allemaal doen? Nou, op het moment dat men zegt, nou ja, we denken wel dat dit werkt, wordt het geld uitgegeven. Er wordt wel onderzoek gedaan. Het wordt voor onderzoek gedaan om te kijken hoe mensen over dingen denken en wat ze doen. En er wordt ook onderzoek gedaan naar hoe consumenten reageren op bepaalde uitingen. In een voorfase, pretestonderzoek wordt wel gedaan. Maar er wordt toch altijd het moment bereikt dat men zegt, oké, op basis van onze kennis, op basis van partieel onderzoek wat gebeurt, hebben we vertrouwen dat dit werkt. Nou, vanaf dat moment gaat de geldmeter tellen, want dan moet er een filmpje gemaakt worden, moet uitgezonden worden, en ben je binnen een half jaar tijd miljoenen verder die uitgegeven zijn. Op dat moment wil men niet terugkijken en zeggen, zijn die miljoenen verantwoord uitgegeven, ja of nee? Heeft het gewerkt? Dus er is een moment dat niemand er persoonlijk baat bij heeft, dat ontdekt wordt dat er 3 miljoen uitgegeven is die niks gedaan heeft. En dat is een soort, ja, als je het negatief wil zeggen, een soort samenzwering tussen reclamebureaus en adverteerders. Soms hebben degene van beide, willen ze graag op een konto geschreven hebben dat iets niet goed geweest is.
In 1990 wordt er 12 miljard gulden, of tegenwoordig 10 miljard euro, per jaar aan reclame besteed in Nederland. Opvallend genoeg redt 80% van nieuwe merken het niet. Maar omdat de budgetten fors zijn, wil Giep afrekenen met de intuïtieve manier waarop reclamemakers vaak te werk gaan. Het moet veel rationeler, vindt hij. Veel bedrijven denken dat ze geen invloed hebben op hoe consumenten naar hun merk kijken.
Nou, Giep is niet van die school, hè? Giep is van de school, daar heb je wel degelijk invloed op. En het ligt aan jou als merkeigenaar hoe jij invulling geeft aan het merk, hoe uiteindelijk de betekenis daarvan is. Dus het is ontzettend belangrijk om die consument volledig te doorgronden en te weten, wat drijft die consument, wat zoekt hij, waar wordt hij wel en niet door getriggerd, hoe kun je hem beïnvloeden of verleiden of iets aan informatie afbrengen, zodat je daar rekening mee kunt houden en met je merk daar aansluiting op vinden. Dat is Giep was heel erg van het begrijpen en leren kennen van die doelgroep, zodat je daar als merk een antwoord op kan geven. Reclame is natuurlijk in de basis een creatief vak, hè, waar mensen mooie ideeën bedenken om een bepaald merk aan te prijzen. Maar sterker nog, wat moet nou zo'n merk betekenen in het leven van mensen? Waardoor ze denken, hé, dat wil ik ook wel kopen of ik wil het ook een plek geven in mijn leven. Dus wat Giep eigenlijk ontdekte of waar hij mee bezig was, is hoe kun je dat dan het beste doen? Ja, en dan heb je het eigenlijk over psychologie en over sociologie. En dan gaat het over, misschien wel gewoon over beïnvloedingstechnieken. En hoe je mensen verleidt om iets aantrekkelijk te vinden en ook te willen hebben. En die wereld eigenlijk blootleggen, die principes, dat is eigenlijk de wereld achter merkdenken. Dat wilde hij zo expliciet maken, zodat mensen die in de reclame werken, die principes ook veel beter zouden gebruiken.
Kijk, er zijn natuurlijk ook veel mensen in die reclamewereld en die zeggen, nou, die wetenschap is voor mij niet nodig hoor. Ik maak gewoon leuke campagnes en ik zie wel. Dus ja, dan zeg ik altijd als mensen dat tegen mij zeiden, van maar als iemand die een brug bouwt en die zegt, ik heb wel 30 jaar geen wetenschappelijk artikel over bruggen meer gelezen, dan laat je hem toch geen brug bouwen? Of als iemand arts is en je zegt, nee, ik lees geen tijdschrift voor geneeskunde. En dan zeggen ze meestal wel bij die vergelijking, ja, daar heb je wel gelijk in. Ik zei, ja, maar jij wil wel reclame maken zonder dat je ooit een kijk of wat de wetenschap over dit soort zaken zegt.
Door alle inspanningen van Giep komt er steeds meer wetenschappelijke kennis bij reclamebureaus. Via de onderzoeken die vanuit het SOC worden gedaan, maar ook via de academisch geschoolde studenten. De resultaten van de door SOC uitgevoerde onderzoeken worden gepubliceerd in de inmiddels beroemde rode boekjes.
Het is natuurlijk altijd ook weer een punt van hoe draag je die kennis over. Kijk, al die boekjes en zo is natuurlijk fantastisch materiaal. En het heeft een heleboel onderzoek gegenereerd wat er anders niet geweest zou zijn. Dus dat is een fantastische functie. Maar ja, je moet het ook weer kunnen overdragen aan iedereen.
Giep zijn vak commerciële communicatie is niet meer alleen een keuzevak op de Universiteit van Amsterdam, maar een volwaardige afstudeerrichting. En de universiteit neemt het serieus als vakgebied.
Het was een beetje vies woord, reclame, op de universiteit. En toen ik in de 80e jaren op zoek ging naar de Journal of Advertising, dan was hij er nog niet te verkrijgen op de UvA. Dus het was natuurlijk wel bijzonder dat we een hoogleraar reclame kregen. Maar het had natuurlijk ook op de universiteit een effect. Dat het opeens een onderwerp werd wat iedereen interessant vond. En iedereen zich mee bezig ging houden.
Ik probeerde wel zijn weg nog even te vinden in de universiteit en hoe dat past. Want het ging natuurlijk over praktijkgericht onderzoek.
Thijs Timmerman studeerde psychologie in Amsterdam. Daarna promoveerde hij in communicatiewetenschap via SWOC. Hij is zowel Giep's eerste als laatste promovendus.
Dus ik denk dat SWOC gezien werd als een hele interessante nieuw experiment. Waar studenten en docenten veel van konden leren. Dan kijk je naar de buitenwereld. Waar opeens contact naar de buitenwereld werd gelegd. Waar een doel was van we moeten de praktijk verder helpen in plaats van de wetenschap verder helpen. En inmiddels is SWOC natuurlijk wel doorgegroeid naar echt een instituut en een bekende naam. Heel veel gepubliceerd. Dus er staat nu gewoon een bibliotheek aan kennis. En dat is denk ik ook precies wat Giep voor ogen had. Dus in die zin is het was het een goed afgelopen experiment. Ja. Ja, wie was ik voor hem? Bijna ook een experiment, denk ik, of een leerervaring. Ik was helemaal blank in dit veld, dus Giep heeft mij eerst ondergedompeld in kennis. Door gesprekken, door artikelen, boeken, door alles mee te geven. Dus de eerste paar weken ben ik denk een paar keer naar Naarden gegaan. En kwam ik terug met stapels papier, net als iedereen denk ik die veel met een project heeft. Hij had echt de rol van inspirator, denk ik. Ik kwam ook op een gegeven moment bij reclamebureaus. Ja, daar was ik nooit geweest. Of, ik weet nog dat ik een keer naar Gruls ging in helemaal het oosten van het land. En ik ben een keer met Giep naar de London Business School geweest. En dat waren natuurlijk hartstikke leuke ervaringen.
Giep heeft veel vertrouwen in de jongere generatie. Maar in ruil daarvoor moeten ze wel commitment tonen. Want voor Giep is het lesgeven en begeleiden niet alleen bedoeld om kennis door te geven. Hij vindt dat er echt iets mee gedaan moet worden in de praktijk.
Hij was echt wel op een missie dat zoveel mogelijk mensen dat merk belangrijk gingen vinden. En daar moest kennis voor worden gedeeld. Dus het hielp hem wel in zijn eigen drive om dat te bereiken, denk ik. Om kennis te verdelen. Maar ik denk dat hij meer in zijn element was, waarin hij één op één was met iemand om gewoon een gesprek te voeren en ook proefballonnetjes op te laten en kijken hoe mensen dan reageren en discussiëren erover. Horen over hoe dingen in de praktijk gingen of hoe dingen niet gingen. Zich ook boos maken over als dingen niet gingen.
Thijs, zijn proefschrift gaat over merkassociaties bij consumenten. Ondertussen interesseert Giep zich ook voor de emotionele kant die ermee verbonden is.
Ik besefte denk ik toen niet wat ik allemaal binnen handbereik had met hem. Aan kennis, contact, inzicht, aan richting. Ik denk als ik het nu over zou moeten doen, stel ik kom even terug 25 jaar in de tijd, dan had ik denk ik wel op zijn pad gezeten. Dan denk ik ook dat ik daar voor de rest van mijn loopbaan commercieel meer uit had kunnen halen. Want het is een enorm hot topic. Als we die noot gekraakt hadden, hè, dan was dat natuurlijk prachtig geweest. Want dan had je 4 jaar kunnen onderzoeken van hoe werkt dat nou precies met emoties en met positionering. Hoe breng je die bij elkaar? Het begrip van mensen, inzicht in wat ze motiveert in het leven. Hoe pas je die puzzel in elkaar? En welk effect heeft dat op je bedrijfsvoering? Nou, dat was toen zeker nog wel een gouden noot om te kraken. Als je het goed doet, een emotionele binding gaan creëren met merken. En als je dat eenmaal bereikt hebt, nou, dan heb je daar van heel lange termijn profijt van.
En Thijs is niet de enige die er zo over denkt. In 2000 roepen vakgenoten Giep uit tot reclameman van de eeuw. En FHV krijgt de eretitel van het reclamebureau van de 20ste eeuw.
Dat is misschien ook een van de dingen die wij zijn studenten, of tussen aanhalingstekens kinderen van hem hebben geleerd. En wat je ook leert op de universiteit, namelijk dat het leren nooit afgelopen is. Hè, dat is het verschil tussen een fundamentalist of een iemand die alles uit graniet houdt en niet bereid is om zijn mening te toetsen of aan te passen. Maar dat je altijd verder wil leren, dat de kennis nooit afgelopen is. En dat brengt, denk ik, de mensheid verder of de wetenschap verder. Of in dit geval het merkdenken.
Je luisterde naar Giep, een podcast gemaakt door audio agency Airborne samen met SWOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Giep is mede mogelijk gemaakt door ACE, Family of Leading Agencies, en Adformatie. In de volgende aflevering. Giep en FHV staan bekend voor het lang behouden van klanten. Topmerken zoals Albert Heijn en Heineken, die al decennia lang klant waren. Maar de wereld verandert. Familiebedrijven worden beursgenoteerde ondernemingen en economische ontwikkelingen laten zich steeds lastiger voorspellen.
En dat klikte niet met dit bureau. Er was geen sprake van dat wij enig begrip hebben voor mensen die alleen maar dachten in shareholder interests en in double digit growth en double digit margins. En dat klikte gewoon niet.
Volgende keer in Giep. Benieuwd naar hoe het verhaal van Giep en FHV de reclamewereld op zijn kop heeft gezet? Abonneer je dan nu in je favoriete podcast-app.